Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is het land van Wierduk.
Dus je bent niet helemaal uitgestoten door het establishment, kennelijk.
Nee.
Niet zoals ik.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ik zeg alleen wat die mensen jou...
Dit zijn jouw luisteraars.
Jouw vragen, nou ook die van jou
trouwens.
Die zijn
van de TPO-podcast
jij bent ze verloren.
De wereld van Wierduk gezien. Als je ziet dat een jongetje steeds een jurk aanwijst...
Dan is elke meisje.
Ja, maar dat is levensgevaarlijk.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Ja, luisteraars, welkom. U hoort niet Robert Ophorst, maar Wierduk. Want we hebben een speciale podcast met gast Roderick Velo... columnist van de Telegraaf, podcast maken, maar bij TPO moet ik zeggen, Roderick. Hè?
De TPO-podcast.
De TPO-podcast, ja. En ook nog eens een keer succesvol auteur van het boek dat hij bij zich heeft en nu omhoog houdt. Dat kunt u niet zien, maar dat heet De Schijn Regeert. En dat is een bundeling van Roderick's columns over de afgelopen jaren. Daar gaan we het over hebben, maar we gaan het eerst hebben over de actualiteit. Want we zijn beide journalist natuurlijk en dit is een actualiteitenpodcast. Althans, zo is het ooit bedoeld. En vervolgens helemaal uit de hand gelopen. Maar zo zijn we begonnen dus. En de actualiteit van nu is natuurlijk vooral een hele felle column die jij schreef voor onze krant, voor de Telegraaf. Althans, voor de online versie daarvan. Waarin jij eigenlijk een beetje tegen je natuur in, had ik de indruk, enorm uit je slof schiet over de toestand waarin de VVD is terechtgekomen. Wat beving jou, Roderick, toen jij hier aan ging zitten?
Nou, wat we zien bij de VVD is dat de VVD eigenlijk een partij is die geen echte standpunten meer heeft. Geen echte ruggengraat, de beginselen niet meer. Ik heb dus nog eens gekeken naar het verkiezingsprogramma van de VVD. Daar onder andere het hoofdstuk over asiel en migratie. En daar staan dus allemaal zaken in die wij wel horen van een aantal Kamerleden bij de VVD. Maar die we dus in praktijk niet zien.
Ja.
En dat is eigenlijk... Het geldt niet alleen voor asiel en migratie. Maar de staatssecretaris voor asiel, Erik van den Burg, die heeft gisteren het besluit genomen om in Tubbergen een hotel op te kopen.
Ja.
Tegen eigenlijk de hele lokale democratie in.
Ja, ik ben een van de dorpsbewoners en ik ben ook een van hen die zeer ontstemd is, omdat we een dikke 10% extra mensen in onze maag gesplitst krijgen overnight.
Komt als een donderslag uit de hemel.
Jonge gastjes met petjes op en witte sneakers en iPhones in hun hand.
Ik hoorde iemand anders hier net zeggen dat het de veiligste gemeente van Nederland is of was.
Ja, dat klopt. En dat wil we graag zo houden.
Dat speelt nu heel erg. En wat ik zie is dat het vooral een VVD is die geen oplossingen heeft. Die de problemen waar we mee zitten, of het nou stikstof is of de asielcrisis, alleen de problemen maar groter maken. Niks oplost.
Terwijl, hè, wat je zegt, vanuit de fractie wordt dan... Je hebt altijd mensen als Bente Becker en nu ook Ruben Brekelmans en zo. En die doen dan net alsof de VVD eigenlijk enorm doorpakt en de grenzen dicht wil doen, de grenzen dicht wil sluiten en veilige landers wil terugsturen en zo. Dat soort retoriek hoor
dat
je dan.
Dat is wat ze zeggen, ja.
Terwijl het beleid wat dan gemaakt wordt door hun eigen partij, dat staat er soms haaks op. Dat is echt... Van de week was ook zo hilarisch. Dan Brekelmans heeft dan weer een draadje op Twitter over hoe dit allemaal gestopt gaat worden en zo. We moeten de immigratie, dit massale immigratie moeten stopzetten en zo. Ongeveer tegelijkertijd met het moment dat Erik van den Burg, hè, die we kennen als wethouder van Amsterdam, die ooit heeft gezegd van nou, des te meer asielzoekers, des te beter. Ja. Daar kwam het ongeveer op neer. Die dan het hotel opkoopt en de hele lokale democratie zo ongeveer buitenspel zet.
Ja, het is onbegrijpelijk en ik vraag me ook echt serieus af waar dat vandaan komt.
Nou ja, ik dus ook omdat het ook zo oud in die open is. Ik bedoel, iedereen ziet, en als je ook de reacties op de sociale media ziet, dan neemt volgens mij helemaal niemand behalve een enkele BN'er die niet zoveel verstand heeft van politiek, dit nog serieus. Hè? Nee. Dan denk al die mensen die zie je denken, ja, maar dit is totaal echt onzinnig. Je kunt niet het ene zeggen en vervolgens het compleet andere doen.
Ja, het is niet alleen nu. Hè? Het is niet alleen onder Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asielzaken. Maar heeft natuurlijk ook plaatsgevonden bij degene die hem is voorgegaan. Ook een VVD'er.
Broekers-Knol.
Mevrouw Broekers-Knol. Ja, en dat zijn 6 jaren op rij waarin alles wat beloofd is door de VVD aan zijn kiezers niet is waargemaakt op geen enkele manier. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. En ik vind dat ongelooflijk van een partij die vroeger verantwoordelijkheid nam, verantwoordelijkheid durfde te nemen, impopulaire maatregelen durfde te nemen. Met name als het ging bijvoorbeeld over bezuinigingen. Dat is toch echt de bezuinigingspartij, de VVD. En nu spelen er een aantal crises, waaronder dus de asiel- en migratiecrisis. En wat daar gebeurt, gaat zo contrekeur het oude hart van de VVD. Dat is onvoorstelbaar. Mijn vader is vroeger een fractievoorzitter geweest van de VVD in een klein plaatsje in Utrecht, of in Utrecht, de provincie Utrecht. En hij is inmiddels overleden, maar ik weet zeker dat hij zijn partij niet meer terugherkent.
Nee, die draait zich in een graf om natuurlijk. Dat zie je ook. Hè? Je hebt dan nog zo'n afdeling klassieke liberalen. Paul Slettenhaar, wethouder in Kaskum, zit daarbij. Nog wat mensen, Ad Lagas, daar ergens in het oosten en zo. Ja, die ergeren zich ook de haren. Die trekken zich de haren uit het hoofd van ergernis. Die willen nu ook een algemene ledenvergadering bijeenroepen op grond van wat ze nu zien gebeuren en zo. Maar het is niet voor het eerst dat ze zich echt helemaal kapot ergeren aan hun eigen partij. En je ziet ook van die mensen een aantal gewoon de partij verlaten inmiddels. Ja. Hè? Die dan overstappen naar de boeren. Ja. Of gewoon onafhankelijk worden en zo. Dus ja, wat jij zegt, je kunt het niet goed begrijpen. Maar misschien moet je toch eens proberen om na te gaan wat dit nou is. Is dit nu de reflex, de Rutte-reflex? Ja. Omdat Rutte eigenlijk zelf natuurlijk een soort verkapte D66'er is. Hè? Een soort, hij pleitte destijds al toen hij bij de JOVD zat eigenlijk ook voor een soort samengaan met D66, in ieder geval voor verdergaande samenwerking. En denk je dat hij al dit soort mensen nu op die posities heeft geloodst? Ja. Hè? Zoals Van den Burg. Je had inderdaad, jij schreef volgens mij eerder ook dat je zou verwachten dat iemand als Bente Bekker dan dit staatssecretariaat zou hebben gekregen.
Zeker, nou, Bente Bekker was de opvolger voor Ankie Broekers-Knoel geweest. Want zij zit al jaren op dit dossier, heeft daar hele goede track records en wil houdt van aanpakken.
Ja.
Maar dat Rutte dus kiest voor een Erik van den Burg, die echt algemeen bekend staat als een inderdaad linkse VVD'er. Ik denk dat het te maken heeft met inderdaad Rutte. Ik denk dat Rutte zo ambitieus is, zo graag tot in lengte van jaren premier wil blijven van Nederland, dat daar alles aan ondergeschikt is. Je ziet het ook aan die partij in de Tweede Kamer. Eigenlijk heel weinig mensen nog met sprekende standpunten. Nou, kijk maar naar de fractievoorzitter.
Dat is natuurlijk het allersneuste.
Er is dus heel slecht onderhandeld ook. Dat wordt inmiddels ook wel duidelijk. Ja. Als we kijken naar het regeerakkoord. Rutte wil zo graag premier blijven dat hij is een hele slechte uitgangspositie om te onderhandelen. Ja. En daardoor is het eigenlijk dus een D66-kabinet geworden. En zie je dus op stikstof en op migratie of nog een aantal andere onderwerpen. Dus dat hele vette stempel van D66. En Rutte vindt het prima zolang hij maar kan blijven regeren. Dat is mijn analyse.
Maar je zou toch ik denk dat klopt. Maar je zou toch denken dat als je dan de toestand in het land ziet, en je ziet die opstand van de boeren eigenlijk, die nog helemaal niet voorbij is, hè? Want waar je ook komt in Nederland, overal zie je die omgekeerde vlag hangen. Dus er is heel veel solidariteit nog altijd met die boeren. En nu weer zo'n kleine gemeenschap daar in Tubbergen opzadelen met een hotel met iets van 300...
Niet alleen Tubbergen. Dit gaat door. We hebben natuurlijk Velsen Noord al gehad en Van den Burg heeft gezegd...
De cruiseschepen bedoel je?
Precies, de cruiseschepen. En de staatssecretaris heeft gezegd, we gaan er zullen meer kleine gemeentes volgen die tegen hun zin in een AZC krijgen.
Waar zijn we dan in terechtgekomen? Want dit kabinet, dat heb ik ook al vaker gezegd in de podcast, dit is zo'n radicaal kabinet en het is zo polariserend wat ze doen. Ja. Zien zij dan niet wat dit teweeg brengt in de samenleving? Helemaal de VVD niet, die toch voor die doorsnee burger in het midden, een beetje rechts van het midden, zich zou moeten inzetten, zou je denken?
Ja. Ik denk, als je terug redeneert, hè, dus als je zegt van Nederland moet vol met AZC's komen, want we willen alle mensen die hier naar binnen komen, willen we onderdak bieden en in die asielprocedure krijgen. Dat is de filosofie van deze staatssecretaris in ieder geval. Ik denk dat Rutte dat allemaal maar laat begaan. En als je daarvoor kiest, dan moet je dus wel. Dan is de enige oplossing, dat is mijn grote vraag ook. Ik vind het jammer dat er zo weinig vragen worden gesteld aan deze staatssecretaris. Van hoe ziet u dat voor zich? Want dit is namelijk niet een probleem van de mensen van Tubbergen. Dit is een probleem. Dit is een weg zonder oplossing. Er komt niks hierna. Het is geen oplossing. Dus of Nederland nou 50.000 of 150.000 of 250.000 mensen per jaar over de grens krijgt, zij krijgen van deze staatssecretaris van dit kabinet allemaal een behandeling, een plek.
Ja.
En dat kunnen er volgend jaar 1 miljoen zijn. Dat kunnen er 2 miljoen zijn. Waar is de grens?
Nou ja, kijk, en dan lees je dus weer, dat las ik gisteren bij nu.nl, hè, een verhaal met de vraag, kunnen wij dit eigenlijk stoppen? En dan komt er weer een of andere migratiewetenschapper en die zegt dan, nee, dat kan helemaal niet, want we zitten vast aan verdragen, daar moeten we ons aan houden. En als die mensen dan voet op Nederlandse bodem hebben gezet, dan zijn wij verplicht om hen dus te onderhouden. En daarmee is dan de kous af, hè? Ja. En dan wordt er niet even vermeld, ja, maar ondertussen wordt aan alle kanten dus het akkoord van Dublin geschonden, bijvoorbeeld. Ja, dat bepaalt dat mensen asiel aanvragen in het eerste land in Europa waar ze voet aan wal zetten. Ja. En dat Merkel dat ooit zelf dat akkoord gewoon buitenspel heeft gezet. Dus je kunt heel veel natuurlijk. Tuurlijk. Je kunt net zoals Denemarken een opt-out bedingen. Je kunt zoals Oost-Europese landen zeggen, ja, we sluiten die grenzen, want wij willen niet onze eigen bevolking op die manier onder druk zetten. Die politieke wil is er dus kennelijk helemaal niet. En dan denk ik, vergis ik me nou, of is er toch eigenlijk voor dit standpunt van zo van der Burg toch wel een redelijk aantal mensen in Nederland dat het steunt? En als ik dan bijvoorbeeld, ik zag vandaag een tweet van een iemand van FNV notabene, een raad van bestuur van FNV, die dan letterlijk schrijft, elke klootzak en elk kutwijf die zich verzet hiertegen, hè, die wens ik echt de tyfus of zo, weet je wel. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat is iemand met een functie en dat kan gewoon. Hè. Zeker vanuit de FNV. FNV wordt altijd enorm gescholden op mensen die dan iets rechtser zijn dan GroenLinks. Maar bijvoorbeeld ook gisteren Kiesja Hekster. Ik meen dat we daar een opname van hebben. Dat is het correspondente voor NOS. Die zat bij Op 1. En dan kwam dit probleem ook ter tafel. Nou ja, en dan hoor dan wat ze zegt.
Je kan altijd kijken van wat kan er wel. Hoe zou je zelf opgevangen willen worden? Hè? Denk ik dan, ik kom net uit Oekraïne. Daar zie je mensen die huis en haard moeten verlaten. Daar hebben ze echt niet voor gekozen.
Nee.
En dan denk ik altijd, wat zou ik blij zijn als ik naar een land kon gaan waarin mensen zouden zeggen, ik ga kijken wat ik voor jou kan doen.
Kijk, dit soort op emoties spelen, zonder enige vervolgens analyse over hoe dan, waar gaan we dit dan doen, voor wie komen dan in aanmerking. Dit is zo typisch wat er aan die kant van het politieke spectrum gebeurt. Hè? En dan, ik verbaas mij daarover. Ik bedoel, iemand als Kiesja Hekster, die is correspondent geweest, die reist door de wereld. Dat zal iemand dan niet zeggen van, jongens, we moeten oorlogsvluchtelingen opnemen als het echte vluchtelingen zijn. Maar we hebben hier te maken met een enorm aantal jonge mannen die gewoon gelukzoekers zijn. En die uit landen komen waar helemaal geen oorlog is. En die helemaal geen recht hebben op asiel ook. En die teruggestuurd zouden moeten worden. Mijn vraag aan jou is dan, waar is de empathie met die doorsnee Nederlandse burger? Want als je ziet hoe die mensen uit Tubbergen die gisteren aanschoven bij Op 1 ook weer gedefameerd worden, hè, van egoïsten, de rijke, welvarende Nederlanders die weer geen enkele empathie kunnen opbrengen en zo.
Klagen. Wij mogen niet klagen. Dat is het idee. De vergelijkingen worden gemaakt heel snel met inderdaad, ja, mensen die het minder hebben, ja, dan verlies je het altijd. Maar wat zo'n Kiesja Hekster dan zegt, dat is, heeft een, ja, vanuit haar oogpunt, een verslaggever die de grenzen alleen maar kent als een wachtrij voor haar volgende klus, zullen we maar zeggen. Die weet niet anders dan dat dit de grenzen zijn. Maar die ziet helemaal niet wat de impact is. Ik zie wel dat de emoties heel hoog oplopen aan beide kanten. Je ziet het ook in het programma van gisteren. Je ziet het aan zo'n
meneer
van de FNV. Maar het is een ontwikkeling zonder einde. En dat is het eigenlijk. En, dat is, en daar moeten we naar kijken. We moeten kijken. En ik denk dat je dan ook alle mensen in Tubbergen en in heel Nederland krijg je mee met AZC's. Als mensen weten waar ze aan toe zijn. Nu hebben mensen het idee, dit houdt niet op. Want we hebben een staatssecretaris en een kabinet die zegt, we nemen iedereen op en we moeten ons houden aan verdragen, et cetera, et cetera. Dus mensen worden op die manier heel erg onzeker. Iemand die dat heel goed in de gaten heeft en had, ik heb met hem daarover gesproken, is Paul Scheffer. Toch niet de meest rechtse denker in Nederland. En die zegt dus heel erg van, je moet dus mensen die zekerheid geven, mensen in Nederland moeten weten waar ze aan toe zijn. Op het gebied van huizen, op het gebied van sociale zekerheid. Als je dat verwaarloost, dan krijg je dus dit soort reacties. En dan krijg je dus een zeer gepolariseerde samenleving. Dat waar dit kabinet zo keihard aan werkt.
Ja, mensen hebben geen enkel idee juist waar ze aan toe zijn natuurlijk.
Nee.
Er wordt er ook helemaal geen perspectief geboden.
Nee. En dus er wordt er ook dus niet, en daar wordt dus ook niet over nagedacht door mensen als zo'n verslaggever van het NOS-journaal. Weet je wel, die denken gewoon van ja, stel je voor dat je moet eens kijken naar hoe erg mensen het over de grens hebben en in Oekraïne. Ja, dan neem je die mensen toch op. Ja, maar zo zit het hart van een hoop Nederlanders ook in elkaar. Als je ziet hoeveel buitenlanders wij opnemen.
Dat is nou precies het punt. En voor die Oekraïners wordt juist van alles gedaan. En er zijn allemaal burgerinitiatieven en zo. Ja. Nederlanders doen bijna niks liever dan goed doen en ook dit soort mensen opnemen en zo. Behalve als ze voelen dat ze bedrogen worden. En dat hier ook heel veel oprichters tussen zitten die bovendien met elkaar op de vuist gaan daar in Ter Apel en zo. Ja. En die voor enorme gedoe en herrie zoeken, zorgen en zo.
Ja.
Maar als ze dat zeggen, dan worden ze onmiddellijk als xenofobe racisten weggezet.
Ja. Ik heb een interview gemaakt met deze Paul Scheffer een paar jaar geleden voor RTL. En daarin zegt hij dat hij heel lang heeft lopen praten over een oplossing. Wat gaan we doen met de overbevolking? Wat gaan we doen met de immigratie? Dat is het probleem van de toekomst. Dus laten we daarover nadenken alvast. Nou, er is een wetenschappelijk rapport gepubliceerd daarover. En hij heeft dus gesproken met alle politieke partijen in Den Haag, van links tot rechts. En je ziet overal huiver. Mensen durven het niet aan. Dus de sfeer is nog steeds, als je je hier tegen verzet, dan zit je in het foute kamp.
Ja, precies.
En misschien is dat de afgelopen jaren toch wel een klein beetje veranderd, maar er zit geen lef in Den Haag om het echt aan te pakken. Om te zeggen, we stoppen met het vluchtelingenverdrag, om maar iets te noemen. Dat zijn dingen waar links ook over nagedacht.
Uit de jaren 50 is dat vluchtelingenverdrag.
Ja, precies. Dat is
totaal niet ingericht op de situatie
totaal niet. Abu Talib heeft gezegd, we hebben dat vluchtelingenverdrag in de tijd ingesteld om politieke gevangenen uit Rusland onderdak te geven. Nu is het een doorgeefluik voor miljoenen die op zoek zijn naar een beter leven. Dat is onhoudbaar en dat is ook onhoudbaar voor de verzorgingsstaat. En daar komt dan de linkse Abu Talib, burgemeester van Rotterdam, mee. Die zegt, we moeten zorgen dat we dat de zekerheid, de sociale zekerheid die we hebben in Nederland, die moeten we behouden. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En dat die knapt, daar houdt het mee op, als op een gegeven moment wij miljoenen mensen hier toelaten die daar gebruik van gaan maken. Dus
Precies dus ook het punt van Jan van der Beek.
En dat is dus helemaal geen rechtsstandpunt. Dat zijn mensen als Abu Talib, die daar dus over nagedacht hebben. En die zeggen, wij moeten af van dat vluchtelingenverdrag. Dat werkt niet meer, dat werkt enorm tegen ons. En we moeten dat dus gewoon opzeggen.
Ja,
in Europees verband waarschijnlijk. Maar goed, er moet iets gebeuren. We kunnen niet zo doorgaan tot in lengte van jaren.
En misschien wordt het nog wel erger, want ik meen dat jij daar ook voor gewaarschuwd hebt. Hè? Nu Denemarken dus asielzoekers elders hun procedure laat afwachten, in Afrika meen ik. En ook het Verenigd Koninkrijk iets soortgelijks gaat doen. Schrijf jij even, kun je er donder op zeggen dat die mensen zich bij onze grens gaan melden natuurlijk.
Ik zag het effect van wat we nu zien aan aanmeldingen, 1000 per week in Ter Apel. Dat is allemaal het gevolg van het feit dat andere landen strenger worden. Denemarken heb je genoemd. En Engeland is de volgende inderdaad. Ja. Dus die mensen gaan ergens heen. Dus dan komen ze in Ter Apel terecht.
De politiek laat de verdenking van oikofobie, zoals Baudet dat heeft genoemd. Ik meen dat Roger Scruton die term al had gemunt ooit. Op deze manier op zich. Hè? En ik wil dat nooit
onzin.
Ik wil dat nooit geloven. Omdat ik denk van dat kan toch bijna niet. Maar ja, als je dan ziet hoe er met die autochtone Nederlanders wordt omgegaan, die dan bezwaar aantekenen tegen deze situatie en zo, en hoe ze worden weggezet als halve barbaren en zo. Zoals eigenlijk ook met de boeren gebeurt vaak. Hè. Die boeren die worden dan als echt vertegenwoordigers van de achterlijkheid worden ze dan bekritiseerd en zo. Dan denk ik, misschien zit dat er ook wel in. Een soort dédain jegens de eigen mensen. Ja. En laat dan maar heel veel anderen binnenkomen of zo. Weet je. Maar je wilt dat natuurlijk niet geloven, omdat je dan bijna in een complot terechtkomt. Maar ja, wat moet je conclusie zijn dan? Als er echt niets gebeurt. Als er, zoals jij zegt, er komen 1000 mensen per week binnen. Er worden hele middelgrote steden per jaar komen er binnen. Hè? In een totaal overbevolkt land. Wat de druk al lang niet meer aan kan. Iedereen die door de Randstad rijdt en zo. En die door de Randstad loopt. Weet dat dit land gewoon veel en veel te vol is. En dan nog gebeurt er niks.
Ik denk dat het onwetendheid is. Ik geloof niet in de omvolkingstheorie. Ik geloof niet dat het een opgezet plan is. Daarvoor krijgt het kabinet te weinig voor elkaar, zullen we maar zeggen.
Ik zeg niet dat het een plan is, maar ik constateer wel dat er heel weinig empathie is met de mensen die dit niet aankunnen. Hè, mensen in zo'n omgeving als daar in Tubbergen en zo.
Maar misschien is dat een kleine groep, Wiert. Want als je kijkt naar hoe dit kabinet verliest, hoe laag het vertrouwen in deze regering is. En als je ziet hoe mensen toch kiezen voor BBB of JA21 of andere partijen. Dat zijn natuurlijk allemaal maar dagkoersen, die peilingen. Maar het zegt iets over hoe groot de aversie is tegen dit kabinet. En ja, wie beheersen de media? Wie beheersen het narratief, zullen we maar zeggen? Dat als we kijken naar radio, televisie, talkshows, journaal, RTL Nieuws. Dat is, denk ik, een minderheid.
Die al die media zo ongeveer beheersen.
Nee, ik denk dat... journalisten zijn over het algemeen links.
Ja.
Hè? En ik denk, er is ook wel, dat begrijp ik ook wel. Maar het narratief, dus het verhaal, is vooral het slachtofferverhaal. Dus je moet, we moeten zorgen voor die mensen. We moeten de mensen opvangen. Nou ja, we hebben het net gehoord, dat verhaal. En dat zit overal in. Dus, en dat is wat wij lezen online. En dat is wat we horen op de talkshows, aan de talkshowtafels. Dus ik denk dat dat vooral een hele luide minderheid is van... Ja, uit de journalistiek onder andere een programma maken.
Ja, maar een volwassen democratie zou ook in zijn medialandschap natuurlijk... en aan zijn talkshowtafels en zo mensen neerzetten. Nou ja, zoals jij of Van der Beek of Jan Latte. Die zeggen, of politici, die zeggen van jongens, we kunnen dit helemaal niet aan. En kijk eens naar die bevolkingsgroei.
Nee, maar dan moet je dus willen, dan moet je dus een evenwichtig debat willen. Dan moet je dus echt openstaan voor een evenwichtige verslaggeving.
Ja, dat is toch wat een democratie kenmerkt.
Ja, nee, maar dat is dus niet wat... Nee, maar dat gebeurt niet. Kijk, bedoel, dat gebeurt ook bij ons hier, bij de Telegraaf gebeurt dat niet. Dat gebeurt bij de Volkskrant niet. NRC heeft een voorkeur. Je kiest je voorkeur. Je kiest de mensen die daarbij horen. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Dat is natuurlijk, dat zien we in Amerika ook heel erg. Dat,
nou, ik ben niet helemaal met je eens. Ik heb een van mijn best beluisterde podcasts is die met Ewald Engelen. Nou, die komt toch echt van heel erg links. Maar met Ewald kun je heel goed argumenten uitwisselen. Op bepaalde punten ben je het eens, op bepaalde punten ben je het oneens. Maar zijn analyse is wel heel intelligent.
Ja, maar dat moet je dus willen. Daar moet je nieuwsgierig zijn naar de andere kant. Of je moet denken als redactie van een talkshow, dat je zegt, nou weet je, dit is zo'n heikel probleem.
Maatschappelijk probleem.
We gaan dit eens even goed uitdiepen.
Ja.
En dan niet met nog een zanger en een andere artiest aan tafel, maar gewoon eens eventjes een uur lang, zoals in Duitsland wel gebeurt,
ja.
Dit hele onderwerp uitdiepen met alle kanten eraan.
Ja, precies. Kan wel, want Duitsland is hyperpolitiek correct, maar ze hebben wel talkshows waarin alle stemmen aan bod komen.
Waar was Wiert?
Ja, ik was niet op het platteland, maar ergens in Nederland, ik kan niet eens zeggen waar, omdat degene, de jongen die ik sprak, die moet anoniem blijven, omdat hij was transgender activist, laten we het zo zeggen. Hij was een jonge man die dacht dat hij een vrouw in een mannenlichaam was en hij wilde in transitie gaan. Dat heeft hij ook gedaan, is daarvan teruggekomen en is door zijn peergroep, zoals het heet, zijn vriendengroep, vervolgens uitgekotst eigenlijk zoals het gaat. En nou ja, hij wil nu gewoon rustig een nieuw leven opbouwen. Dus liever niet met naam en toenaam in de krant. We behandelen dit in deze podcast omdat jij ook veel hebt geschreven over dat transgenderisme, hè, die transgender ideologie. En hoezeer die eigenlijk ook aan de fundamenten van onze westerse rationele, laten we het zo zeggen, samenleving zich aan het invreten is. Als het een goede beeldspraak is.
Even een kleine correctie. Ik denk dat ik er niet heel veel over geschreven heb, maar we hebben het wel vaak in de podcast, heb je op podcast erover gehad. En dat mensen in een verkeerd lichaam worden geboren, dat is een feit. Dat gebeurt en meer dan we denken. Ik denk dat het activisme ernstige kanten heeft. Als we kijken naar in Engeland hoe mensen als schrijvers, als J.K. Rowling, worden bedreigd.
Omdat zij kritisch is, hè, omdat die ideologie.
Precies. En we zitten nu vlak aan tegen een wetswijziging die het mogelijk moet maken. Een soort zelfidentificatie. Je hebt daar dan verder geen deskundige meer voor nodig. Nee. Dus je kunt eigenlijk aanspraak maken op als vrouw op een status van man, genderman, als je dat zelf zo voelt.
Ja, dat was ook de aanleiding voor dit stuk. Die transgenderwet die zit er aan te komen, althans de aanpassing daarvan. 5 september is dan het Kamerdebat daarover. Nicky Pauw van Wijven, ja, in de 20 Pieter Omtzigt hebben vragen gesteld daarover. Omdat, wat jij zegt, tot nog toe is het zo dat je kunt laten registreren als vrouw wanneer je man bent eigenlijk. Of wanneer je geboren bent, biologisch als man. Als je daarvoor een deskundige verklaring hebt weten te verkrijgen van een medisch of psychologische specialist. Maar dat in de toekomst moet dat dan dus op basis van zelfdiagnose eigenlijk moeten mogelijk zijn. Hè? Dan zeg je gewoon, ja, luister, ik zie eruit als een man, maar ik voel me vrouw, dus ik wil me laten registreren als vrouw en ik wil ook een vrouwennaam aannemen bijvoorbeeld. En de politiek, althans de voorstanders van deze wet, die vinden dat dus een goed idee. Nou, nu zijn er dus mensen zoals Pauw van Wijven en Omtzigt en ook artsen die zeggen, ja, dat is helemaal geen goed idee, omdat wat je hier doet eigenlijk, dat is twee dingen. dingen. Je normaliseert in principe iets dat wij kennen als genderdysforie. Wat ook van overgaande aard kan zijn. Hè? Dus er zijn heel veel pubermeisjes tegenwoordig. Dat is dan ook weer zoiets. Die zich niet lekker voelen in hun lichaam. En die zich dan eigenlijk als man identificeren. Maar die blijken dan niet zelden psychische aandoening te hebben. Autisme, ADD of het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Gewoon totaal onzeker te zijn. En als je dan dit gaat normaliseren. En je gaat ook toegang tot die genderklinieken die er zijn normaliseren. In die zin dat zelfdiagnose dan zal volstaan. Ook eventueel voor geslachtsveranderende operaties. Dan kom je dus uiteindelijk, dan ga je het grote risico lopen. Dat je situaties krijgt als die in UK, de Verenigde Koninkrijk, wat jij al aanstipte. Daar is zo'n hele belangrijke grote kliniek is gesloten. Omdat de overheid daar misbruik van minderjarigen dus aantrof. Dus eigenlijk zijn dit soort kwetsbare kinderen.
Misbruik?
Gewoon dit soort kwetsbare kinderen die zijn er eigenlijk gewoon, dat heet dan de affirmation. Die zijn heel erg bevestigd in het feit dat zij dan zich transgender voelen. Ja. En ook geopereerd, terwijl dan achteraf het zeggen die kinderen, ja, wij zijn helemaal niet goed eigenlijk
begeleid. Ja, exact. Nee, dit is een super interessant geval. Ook omdat hier nog niet sprake was van die zelfidentificatie eigenlijk. Dus er werd wel degelijk met die kinderen gesproken. Er is inderdaad een kliniek die hebben de afgelopen jaren 19.000 behandelingen gedaan. 19.000. En daarvan zijn nu 1.000 ouders die met hun kinderen een proces aanspannen tegen deze kliniek. Dus dat is 5%. Nou, als je onder de huidige omstandigheden, waarin toch checks en balances min of meer aanwezig zijn, als 5% uiteindelijk spijt heeft van zijn operatie, borsten eraf, genitaliën verminkt, dan heb je een groot probleem. En dan moet je in ieder geval, denk ik, heel erg voorzichtig zijn. En mijn punt zou zijn dat dus met die enerzijds met die zelfidentificatie en de fouten die al gemaakt worden, plus de enorme sterke translobby die groeit in Nederland. Ja. En dus mensen, jonge pubers beïnvloedt en denkt van, nou, weet je, misschien ben je wel, of je zal vast wel in een verkeerd lichaam geboren zijn. En daar krijg je dus ongelukken van, zoals we zien in Engeland.
Ja, weet je, dat en dat vond ik dus zo interessant aan mijn gesprek met die jongen die dan, die we dan Jasper noemen in de krant.
Ja.
Die zat dus vanaf zijn 19e met dit probleem heel sterk. En die kwam terecht in een subcultuur, zeg maar, van radicale transactivisten. En hij vertelde mij hoe dat dan is. Wat hij dan zegt is, ja, kijk eens, vergeet niet, deze cultuur die bestaat er eigenlijk uit om het westerse model, samenleving of maatschappelijk model, eigenlijk te ondermijnen. Waarin de witte man dan dominant is. In hun ogen is die witte man altijd onderdrukkend. Net zoals bij de critical race theory. Hè? Die witte man is altijd onderdrukkend. Relaties tussen man en vrouw zijn ook altijd onderdrukkend. Seks tussen man en vrouw ook altijd, want het patriarchaat en die man die onderdrukt die vrouw ook in seksueel opzicht. Dus het gaat erom om die man die aan de top van die alfaberg staat, zeg maar. Of het alfamannetje op de top van de berg, zo heet het geloof ik. Om die te laten verdwijnen. Dat komt in principe op neer. En zo die hiërarchie te doorbreken. Dus het is een heel erg ideologisch model dat ze projecteren op een biologisch, psychologische situatie natuurlijk. Ja. Dus zij zijn ergens op uit, namelijk die samenleving zodanig veranderen dat die meer in overeenstemming is met zoals zij zouden willen. Ja. En daarin gaan ze dus zover dat ze dus ook de wetenschap en de taal aantasten, omdat het kan natuurlijk niet zo zijn dat het meer dan twee geslachten zijn. Er is man en vrouw en af en toe wat daartussenin. Maar meer is er niet. Maar voor hen is het dus zo dat het wel degelijk kan. Dat als jij als man biologisch bent geboren, kun je toch alsnog jezelf identificeren als vrouw. En daarmee zijn we dus in een totaal postmoderne werkelijkheid terechtgekomen.
Nou ja, zo erg
feitenvrij.
Feitenvrij. Zo erg is het in Nederland denk ik nog niet. Zo radicaal de trans.
Maar die zijn er wel.
En zo groot. Ja, die zijn er wel. Er is wel een punt wat er om een oplossing vraagt. En dat is namelijk dat er mensen in een lichaam geboren worden die dat in het verkeerde lichaam. Uh-huh. Ik ken ze ook. En er zijn dus mensen die hun hele puberteit als man zijn geweest. Nou ja, we kennen de verhalen uit de sportwereld natuurlijk. Die zijn allemaal. En dat zijn nog steeds mensen die zich vrouw voelen, maar eigenlijk in een mannenlichaam zitten. En omdat ze die puberteit hebben meegemaakt. Nou, speelt in deze discussie ook heel erg, moet je jonge kinderen al aan de puberteitsremmers, puberteitblokkers of remmers, om te zorgen dat ze meer tijd hebben om erachter te komen wat nou precies hun gender of hun geslacht is. En dat vind ik wel een discussie die we in alle openheid moeten voeren. Nu is het heel erg van in kampen weer denken. Ik denk dat dit een echt probleem is en ook een oplossing. En ik vind ook dat we daar in Nederland op een volwassen manier over moeten discussiëren. Niet wat zoals nu gebeurt, want nu wordt er helemaal geen discussie gevoerd. Nu wordt eigenlijk die wet een beetje erdoor gejaagd.
Ja, nou ja, die artsen die zeggen dat eventueel uitstellen dus van die puberteit, er komt op neer, dat dat eigenlijk heel schadelijk is, omdat je met die puberteitblokkers ook de botdichtheid al gaat aantasten. En dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen op de vruchtbaarheid en zo.
Okay, maar
dus daar moet je heel erg mee oppassen. Kijk, er staat natuurlijk buiten kijf, ik bedoel, een paar goede kennissen van mij ook via Twitter en zo, die zijn ook transgender personen. Hè? Die zijn van man, vrouw geworden. Nou, en daar kan ik prima mee opschieten. Kijk, maar dat is allemaal anekdotisch. Daar kan ik heel goed mee opschieten. Ik heb goede gesprekken mee gehad. Ik heb geïnterviewd en zo. En die leven ook totaal vervulde leven, zeg maar. Die hebben relaties, die hebben kinderen. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Dat is het punt.
Maar die waren misschien meer geholpen als zij voor hun puberteit, als ze die puberteit als vrouw ook hadden meegemaakt. Omdat ze weten nu dat ze vrouw zijn. Zijn ze altijd geweest. Dus ja, als ze die puberteit niet als man, maar als vrouw hadden meegemaakt, waren ze misschien beter geslaagd als vrouw, om het maar even zo te zeggen.
Ja, kan. Dat weet ik niet.
Ik denk dat dat wel het geval is. Maar, dus ik vind dat je daar...
Ik kan ook niet beoordelen of ze zich dan echt, of ze echt vrouw zijn, of zich zo voelen, of gewoon graag in die rol zitten. Weet je wel, de een is ook geopereerd, de ander weer niet en zo. Dus dat zijn ook allemaal gradaties.
Ja, dat is waar.
Maar het is allemaal aan die mensen, aan hun persoonlijke vrijheid, waaraan ze invulling moeten kunnen geven en zo. Dus ik ben ook heel erg voor dat dit juridisch allemaal mogen en medisch mogelijk is. Alleen het gaat erom hoe zorgvuldig gebeurt.
Ja, daar gaat het om, precies. Ja,
en als je dus met kleine kinderen gaat klooien, zoals in de Verenigde Staten, zo'n kinderen van 9, vaak ook omdat die ouders dan vinden kind eigenlijk een meisje moet zijn in plaats van een jongen. En zo. Dan vernietig je natuurlijk potentieel de levens van die kinderen.
Ja, en dus die activisten die al zeggen, ook die activisten uit de medische wereld, die al zeggen dat kinderen vanaf 2 jaar eigenlijk al weten of ze een jongetje of een meisje
bent. Ja, dat is toch onverstelbaar.
En als je ziet dat een jongen steeds een jurk aanwijst.
Dan is elke meisje.
Dat soort onzin. Maar dat is levensgevaarlijk. En als je dus al ziet dat met een vrij strikte wetgeving in Engeland al 5% diepe spijt heeft. We hebben het hier over mensen die dus hun lichaam
verminken.
En nu terug willen. Dus dat zijn de borsten zijn eraf gehaald, de genitaliën zijn veranderd.
Ja.
En die willen nu terug, die hebben spijt daarvan. Omdat ze inderdaad depressief waren. Er was iets anders aan de hand dan genderdysforie of in ieder geval in een verkeerd lichaam geboren.
Kijk, en jij pleit voor gewoon zorgvuldigheid en het serieus nemen ook van de problematiek en zo. En dan doen mensen als Nicky Pauw verwij dat. Of ik had ook een vrouwelijke arts in mijn verhaal die hier dan iets over zegt. En dan drukken zij zich alsnog enigszins voorzichtig uit omdat ze weten wat ze over zich heen gaan krijgen eventueel. Hè? Als je dus kritiek hebt.
Die jongen van jou of dat meisje, die wilde gewoon anoniem. Dus
die
wil
gewoon anoniem blijven. Ja. Omdat hij vanuit die groep mensen waar hij dus mee bevriend was, voor rotte vis is uitgemaakt. Ja. Nou ja, en J.K. Rowling is niet alleen gecanceld toen ze kritiek had op deze praktijken, maar die is gewoon ook zwaar bedreigd.
Ja,
hè?
Zeker.
En die mag nu niet meer bij festiviteiten komen rond haar eigen boeken en films.
Ja.
Nou ja, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Hoe zijn we in godsnaam daar terecht gekomen?
Ja.
Dat je dus niet meer mag zeggen, joh, dit is een man, dit is een vrouw. Want dat klopt dan al niet meer. Het is een soort Foucaultiaans universum waarin we terecht zijn gekomen dan. Maar waarin het ook nog eens een keer mogelijk is dat de geestelijke vaders, in ieder geval moeders van bepaalde populaire de iconen van de populaire cultuur, daarvan worden uitgesloten van het verteren daarvan. Omdat ze volgens mij volslagen terechte kritiek hebben op iets wat daar ook helemaal niks mee te maken heeft.
Ja.
Het is toch. Ja. Dat klinkt heel totalitair in mijn ogen.
Ja, zeker.
Hoor.
Maar dan daar is, dan hebben we het natuurlijk over de woke-beweging. Maar wat mijn oplossing is, en er is maar één oplossing, en dat is dat je het aan moet gaan. En dat je het gewoon wel moet zeggen.
Moet blijven gaan.
Ik begrijp best dat jouw persoon, de geïnterviewde, anoniem wil blijven. Maar wilde hij zijn hele leven dan anoniem blijven? Dat vraag ik me af. Dus je moet gewoon opstaan en zeggen van nee, dit accepteer ik niet.
Nee, ik roep in deze podcast ook vaak mensen op van kom gewoon van je mening uit en treed naar voren met naam en toenaam en met foto en zo. Alleen op die manier kun je tegenwicht bieden tegen al die bullies die in de samenleving op dit moment veel te grote mond opzetten. Ja. We gaan naar jouw boek, want anders komen we helemaal niet aan jouw boek toe. En dat heet, dat is recent verschenen, hè?
Ja.
De Schei regeert, een bundeling van columns van de afgelopen jaren.
Ja.
En vertel eens, wat is de rode draad in die columns?
Ja, de rode draad is dat het gaat over hypocrisie en schijnheiligheid en schijnvertoningen en... Dat is eigenlijk zo gegroeid, want ik ben... Sibinia die kwam bij mij met het verzoek. God is niet aardig om eens een keer... Hij zei niet God, hij zei Roderick. Zou je niet eens een keer leuk vinden om een aantal van jouw columns te bundelen? Dus toen ben ik op zoek gegaan en ik kwam helemaal naar het allereerste begin gegaan, 2006, toen ik columns voor RTL schreef. En de eerste columns die waren zo slecht. Ik dacht van, oh, dit wordt helemaal niks. Gelukkig werd ik milder of werden ze beter in de loop van de tijd. Dus en toen ben ik eigenlijk gaan verzamelen en ik merkte eigenlijk dat mijn thema dit is, de schijn regeert. Dat is eigenlijk mijn thema, daar gaan heel veel... columns over.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk, we leven natuurlijk ontzettend aan de voorkant, hè, met sociale media. We verplaatsen ons allemaal in de beste versie van onszelf. We willen gewoon goed overkomen, of het nou via Facebook, Twitter, wat dan ook is. En je ziet dat het in de politiek natuurlijk speelt, heeft het altijd gespeeld. Verkiezingsslogans, dat zegt D66 ook alweer. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.
Ja, ja.
Diversiteit, inclusie, we moeten naar een fantastische samenleving. Nou, we hebben de VVD besproken natuurlijk. De VVD die aan de voorkant roept dat ze voor een strenger immigratiebeleid zijn. En het natuurlijk uiteindelijk allemaal niet doen. Dus als je zo gaat kijken, ook in het bedrijfsleven. Bedrijven als Unilever. Dat is een bedrijf dat heel erg aan de voorkant doet. Alsof ze mensenrechten na aan het hart ligt. Ze zijn heel erg bezig met homoseksualiteit. En alle andere diverse identiteiten. Als het Pride is, dan zijn het dit soort bedrijven die heel erg aan de voorkant roepen dat ze het allemaal zo geweldig
die
vinden.
Allemaal op die trein.
Ja, ja. Maar ja, goed. Ik blijf het zeggen. Unilever heeft een fabriek en een grote filiaal in Teheran. Daar worden de homo's opgeknoopt. Daar worden fatwas uitgegeven voor Britse schrijvers. Daar worden demonstraties neergeslagen. En dat vind ik dus ongelooflijk hypocriet. En dat vind ik heel kwalijk. Dat je dus als grote multinationale onderneming doet alsof je zo enorm begaan bent met mensenrechten, maar je mond houdt over wat er op de stoep gebeurt van je filiaal in Teheran.
Beetje vergelijken met die demonstraties van Queers for Palestine en zo. Hè?
Ja, precies. Ja.
Of dat ze dan met een kleurige boerka om de foto gaan, omdat ze zich solidair verklaren met het zwaar orthodoxe moslima's.
De eerste Pride-optocht in Gaza moet ik nog zien.
Ja, of in Teheran inderdaad. Ja. Of het zou wel mooi zijn, een Pride-optocht met allemaal van die vrouwen in niqab en boerka.
Ja. En zo waren er meer van die columns die dus hierover gaan. De tweede column in het boek gaat over Bono bijvoorbeeld, de zanger van U2.
Ook zo'n mooie casus altijd.
Dat is iemand die ook heel erg opkomt voor de armen en voor de onderdrukte, maar ondertussen wel een brievenbusfirma heeft op de Amsterdamse Herengracht, waar die belastingen ontduikt. Dus hij is heel erg voor een betere herverdeling van inkomen, maar ondertussen wel...
Van de gewone belastingbetaler.
Van de gewone belastingbetaler, precies. Niet zijn belastinggeld. Nee. Dus daar zit het hele boek zit vol met dit soort verhalen.
En kun je daar een conclusie aan verbinden ook?
Ja, kijk, uiteindelijk is het allemaal ijdelheid natuurlijk.
Ja.
Kijk, zo'n Bono...
De oude vanitas.
Ja, Bono vindt het fantastisch om gezien te worden als redder van de mensheid en stem van de armen, de verworpenen der aarde. Dat wil hij. En dat willen we, denk ik, een hoop mensen willen dat. Unilever wil dat ook. Kijk eens hoe goed we zijn. Politici willen dat ook. Kaag, Rutte, kijk eens hoe sociaal en hoe betrokken we zijn. Ja, het klopt allemaal niet.
Sociaal betrokken bij bepaalde groepen, terwijl ze andere groepen totaal laten zitten natuurlijk. Ja. Dat is wel een kwestie. We hebben ook gevraagd aan ons publiek om eens te laten weten via Twitter of zij misschien vragen hebben voor jou. En dat zijn er nogal wat, moet ik zeggen. En een van die vragen is, en dat is wel interessant... Dat is misschien voor andere mensen ook wel interessant. Iemand die vraagt jou van hoe verklaar jij het dat je weliswaar heel veel kritiek hebt op bestaande narratieven en zo. Maar dat je toch altijd weer in die mainstream media toch ook wel weer terecht kunt, zoals bij RTL en ja, kennelijk ook elders. Want deze twitteraar die hoort en ziet jou graag. Dus je bent niet helemaal uitgestoten door het establishment kennelijk.
Nee.
Niet zoals ik. Hoewel het ook al mee valt, ik werk voor Telegraaf, maar goed, bij sommige...
En jij bent heel veel te zien op radio en televisie.
Ja, maar bij sommige omroepen moet ik natuurlijk niet... Nee. Die gaan we echt niet meer uitnodigen. Ja, maar laten we vragen, hoe ga je daarmee om eigenlijk? Houd je rekening met wat je schrijft, wat je zegt, met in je achterhoofd, ja, als ik te kritisch word, dan kom ik niet meer aan bepaalde talkshowtafels.
Nee, nee. Kijk, ik ben best kritisch, maar ik ben wel altijd geweest van de onderbouwing. Want een mening hebben, ja, dat is prima en iedereen mag een mening hebben. Maar ik schrijf die columns wel om dat ook goed te onderbouwen met feiten. Dus dat is eigenlijk vanaf het allereerste begin mijn streven geweest. En dan kunnen er nog een hoop mensen zeggen dat ze dat vervelend vinden en dat ze het er niet mee eens zijn. Dat is allemaal goed en wel. Maar je kunt mij niet echt verwijten dat ik ongenuanceerd ben. Of dat kun je mij niet verwijten. En ik denk dat dat misschien een reden kan zijn dat mensen nog wel met mij in gesprek gaan.
De aanvullende vraag was ook van, ben je nooit benaderd door WNL om op één te gaan presenteren voor hun?
Nee.
Nee, hè? Veel mensen van me op, die zijn wel verbolgen over jouw COVID- en vaccinatiestandpunt dat je innam met Bert Brussen in die TPO-cast. Hè?
TPO-podcast.
TPO-podcast, ja. Ik zeg het steeds vaak.
Veel mensen, dat zijn
Want
jouw luisteraars.
Jullie hebben daar zeer gepleit voor vaccinatie en tegen de wappies. Ja. En jullie hebben daar ook al mensen mee verloren, hè? Fans.
Ja, veel luisteraars.
Ja, vertel eens hoe is dat gegaan. Ik bedoel, dat kan ik niet vertellen, maar dan moet jij even vertellen hoe dat ging.
Nou... Kijk, wij zijn eigenlijk, Bert en ik, dat is gewoon toeval. Wij kijken eigenlijk op eenzelfde vrij nuchtere manier er tegenaan. Dus wij kijken gewoon, wat is het probleem? We hebben te maken met een pandemie. Wij ontkennen dat niet, want wij zien dat. Dus het is voor ons helemaal geen reden om dat te ontkennen. Er moet een vaccin komen. Nou, dat kwam er op een gegeven moment. Nou, dat vaccin, dat werkte tot op zekere hoogte. Daar zaten geen chips in van Bill Gates. Wij kijken gewoon puur naar de feiten. Ik ben zelf gevaccineerd. Ik heb nog geen COVID gehad. Wij willen ook kijken naar de zaken waar twijfels over zijn. Het is een kwestie geweest van voortschrijdend inzicht ook. Van, wij wisten heel veel in het begin niet. In het begin, de allereerste maatregel door Rutte afgekondigd was je handen.
Mm-hmm.
Nou, het kan best zijn dat we er nu achter komen dat niet zoveel... Dat flauwekul is. Maar dat wisten we toen niet. Nee. We wisten helemaal niks.
Nee.
Dus... Wij zijn eigenlijk vrij nuchter erin en helemaal niet gevoelig voor
complottheorieën.
En daar zijn we ook wel heel erg gaan ergeren. Ook de weg die FVD-leider Baudet en zijn hele partij is opgegaan. Ik heb daar zelf persoonlijk helemaal niks mee. Ik vind dat complottheorieën, daar schieten we niks meer op. En als mensen daar niet meer naar willen luisteren, prima, dan luisteren ze niet.
Ja, deze mensen zijn natuurlijk ook mensen die nu beweren van... ja, maar die complot, wat destijds gold als complottheorie... blijkt nu gewoon werkelijkheid te zijn. Nou, bijvoorbeeld, hè, die... En daar zit wel wat in, hey, ik geloof niet in die complottheorie... maar het feit dat de overheid steeds meer grip probeert te krijgen op ons privéleven... via dat soort codes, maar hey, via en misschien ook wel... waar hadden we dan laatst over? Hè, in ieder geval, het opleggen van technologie, zodat ze steeds makkelijker kunnen begrijpen waar jij bijvoorbeeld je geld uitgeeft of waar jij je naartoe verplaatst. Cashgeld, Siep heeft er ook uitgebreid over geschreven.
Ja, prima.
Dat dient een bepaald doel.
Ja, maar die mensen, dat zijn allemaal mensen met een telefoon en die downloaden al die apps van Facebook tot Twitter tot weet ik veel wat allemaal. En die worden veel en veel, die worden van A tot Z gecontroleerd door die grote bedrijven. En beginnen nu te klagen over dat er een probleem is met een overheid die van plan zou zijn om steeds meer grip te krijgen op ons leven.
We eindigen als met een sociaal kredietsysteem zoals in China is dan.
Ja hoor.
ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik zeg alleen wat die mensen jou...
dit zijn jouw luisteraars.
Aan jouw vragen. Nou, ook die van jou
trouwens. Die zijn van de TPO-podcast.
Nou, jij bent ze verloren.
De wereld van Wierduk gegaan, precies.
Ja, maar dit zijn niet alleen bij de luisteraars... natuurlijk.
Ik vind veel mensen die, zeg maar, de wappiecultuur krijgt nog steeds mensen. Dat vinden mensen vervelend dat ik wappies zeg. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik krijg nog steeds e-mails van mensen die mij
zeggen van zie je wel. En dan komen met hele lange verhalen aan. En zij staan zelf totaal niet open voor, voor nuance en voor een gesprek. Dat zijn mensen die alleen maar hun eigen verhaal bevestigd willen zien.
En nou ja, die weten gewoon zeker dat Klaus Schwab hier eigenlijk de scepter zwaait. En dat de Rutte zijn uitvoerend orgaan is, althans ons kabinet.
Wie zegt dat?
Deze mensen, die weten dat zeker. En dat uiteindelijk een WEF-agenda over ons wordt uitgerold. Ja, en als je dan zegt, van weet je dat nou wel zeker? Zo, ja, maar hoe kun jij dat nou niet zien? Ja. Dat is toch aan alle kanten duidelijk.
En met treuren vind ik ook dat heel veel mensen, dat zijn de mensen die ook zijn afgehaakt bij de TPO-podcast, wat altijd mag, je bent niet verplicht om te luisteren, maar is dat dit ook heel veel mensen waren die wij kenden uit het verkeer, uit het e-mailverkeer ook, die dan riepen van dat het zo fijn was dat er meerdere meningen ter sprake komen. En die nu zelf volkomen afgesloten zijn in hun eigen bubbel en geen andere meningen meer toestaan. De mensen zelf zijn ook hypocriet van hier tot Tokio.
Right. Hier is trouwens nog wel een interessante vraag. Het wokisme staat hier, wordt mijns inzien, steeds meer onderdeel van DNA van jongere generaties. En dat is zo. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Nou, jouw gedachten dus. En wat er volgens jullie nodig is om dat schadelijke, absurdistische tij te keren. En daar denk ik ook wel veel over na. En kijk, elke generatie heeft natuurlijk recht op zijn eigen fouten. En die hadden, toen wij jong waren, hadden we dat ook. En ik zie natuurlijk onder collega's, ook jonge collega's, heel sterk die neiging om een beetje aan te sluiten bij dat woke. Ja. Min of meer extreem, niet extreem. Maar in ieder geval om ervan uit te gaan dat dat zeg maar hun counterculture verhaal is. En dan kun je daar wel op gaan inhakken, zoals ik doe en zoals jij ook heel vaak doet met Bert Brussen. Maar door die generatie ga je natuurlijk toch niet gehoord worden, want die denken alleen maar, ja, heb je weer zo'n vent van in de 50 of 60 die vanuit het verleden allerlei kritiek loopt naar ons loopt te gooien, maar daar zijn we totaal niet gevoelig voor, want ze zitten zelf graag in die cocon, elkaar te bevestigen. Ja. Dus dit is een hele goede vraag en ik denk, kijk, wat mij betreft zou ik denken, ja, dat tij gaan we helemaal niet keren. Dit moet gewoon, ja, dit is de loop der dingen, loop der geschiedenis. Hè. Zoals in de jaren 60, 70 de marxisme populair was onder de jongeren.
En
daarna even de beurs en Wall Street is nu weer dat marxisme populair. En daar hebben we het gewoon mee te stellen. Denk ik dan.
Ja.
Maar
wat
nou de vraag is, geloof jij dat counter-narratief effectief kan zijn? Dat is haar vraag. Hè?
Ja, ik denk dat het misschien die generatie, die woke-generatie, niet gaat bereiken. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de mensen die daaronder te lijden hebben, namelijk de mensen die nog wel normaal kunnen nadenken en nuchter kunnen blijven, dat die zich niet moeten laten intimideren. Dus mensen moeten de diversiteitscursussen, de cursussen op het werk waar mensen verplicht naartoe moeten om hun onbewuste vooroordelen ten aanzien van andere mensen te leren ontdekken, dat vind ik zeer schadelijk. En daar vind ik dat we daar moeten we tegenaan blijven ageren. Dat helemaal fout is. Zoals je nu ziet in Amerika, waar Verenigde Staten, waar ouders nu opkomen tegen het onderwijzen van die critical race theory op scholen. Ik bedoel, als we daar niet tegenop staan, als we dat niet in de gaten houden, dan groeit er dus een generatie op die nog veel dieper geïndoctrineerd is met deze woke filosofie. En daar moeten we voor uitkijken. Dus daar ben ik ben het niet voor om dan maar achterover te gaan zitten en denken van oké, zal mijn tijd wel duren.
Uit die vragen wat telkens terugkeert, en dat is misschien wel goed om deze podcast daar ook mee te eindigen. We hebben natuurlijk heel veel kritiek op van alles en nog wat, op de VVD, op het kabinet, noem maar op. Maar veel van de mensen vragen hier van, ja, maar hoe zien jullie dan wat de manier waarop wij uit deze crisis kunnen komen? Wat moeten we dan doen? Wat zou Velo doen als hij Erik van den Burg was? Wat zouden jullie doen als je in het kabinet zou zitten? En moeten we dan een soort Canadees model of zo voor immigratie gaan
instellen? Ja, zeker. Daar moeten we zeker heen.
En dat is,
sterker nog, dat staat zelfs al in een paar regels in het verkiezingsprogramma van D66 voor wat het waard is.
Ja.
Maar we moeten natuurlijk naar waar hebben wij behoefte aan? En dat is in het Canadese systeem. Dus die kijken gewoon wat onze arbeidsmarkt is. De arbeidsmarkt krap? Hebben we behoefte aan onderwijzers, aan vuilnisophalers, et cetera? Dus die mensen gaan ze toelaten. En daarnaast is er een vast percentage van vluchtelingen waarvan de VN zegt dat zijn mensen die zijn op de vlucht voor oorlog en honger.
Ik denk dat het 25.000 zijn of zo. In Canada,
ja. En die mensen nemen wij op. Nou, is Canada natuurlijk een enorm groot land en ligt heel erg gunstig als je kijkt naar de immigratiestromen. Daar komen niet zo snel mensen. Maar dat doen ze dus uit zichzelf. Ik denk dat we zeker daar naartoe moeten. Maar het begint allemaal met het probleem onder ogen te zien. En dat doet deze staatssecretaris natuurlijk niet. Wij kunnen geen 50.000 mensen per jaar opnemen. We kunnen geen 100.000 mensen per jaar opnemen. Daar moeten we dus iets aan doen. Dus moeten we de mensen terugsturen naar Duitsland of waar ze ook vandaan komen, om zich aan dat Dublin-verdrag te houden. En er moet vanuit Nederland veel meer druk op Europa komen om die buitengrenzen, om dat Fort Europa voor elkaar te krijgen en zelf dus de controle te houden over die immigratie.
En als deze coalitie dat niet doet en niet kan, wat voor coalitie zou dat dan wel kunnen, denk je?
Ja, dat wordt natuurlijk een rechtser coalitie. Dat wordt ja 21, BBB, Omtzigt niet te vergeten. CDA misschien daarbij, VVD als ze nog bestaan.
Jij voorziet geen glorieuze toekomst voor die VVD als Mark Rutte weg is.
Nee, ook met Mark Rutte zie ik geen glorieuze toekomst voor de VVD.
Dus eigenlijk is de kans reëel dat over een paar jaar Caroline van der Plas de eerste vrouwelijke premier van Nederland zal
zijn. Ja. En dat is geen wensdenken, dat is kijken naar hoe lang kun je een groot gedeelte, misschien wel een meerderheid van de Nederlandse bevolking negeren.
Ja, hoe lang denk je? Hoe lang is die spanningsboog nog houdbaar?
Nou, de houdbaarheidsgrens is wel overschreden. Het is nu zaak dat de rechtse oppositie, inclusief de PVV, gaat denken over hoe gaan wij, kunnen wij bijdragen op een zinvolle en een redelijke manier aan de opbouw van een beter Nederland.
Nou precies, daar kunnen we wel mee eindigen, want dat is natuurlijk ook wel een punt. Kijk, die mensen, men heeft altijd veel kritiek, wij ook. Maar je moet ook niet onderschatten in hoeverre dus de rechtse oppositie het ook voor een deel van het oprapen heeft gehad. Ja. Thierry Baudet is destijds bij de laatste provinciale verkiezingen. En dat electoraat ook gewoon hebben verkwanseld. Ja. En het is natuurlijk ook de schuld van centrumrechts dat ze niet beter voor de dag zijn gekomen en dat zij niet geen coalitie hebben kunnen vormen.
Ja, en de PVV sluit zichzelf natuurlijk op een gigantische manier uit door een heel radicaal standpunt te hebben ten aanzien van moslims in Nederland en de islam. En dat daarmee plaatsen ze zichzelf buiten iedere bestuursverantwoordelijkheid. En dat is zonde.
Precies, je kunt niet blijven zeggen, ja, we worden gedemoniseerd door de media en uitgestoten door de rest van de politiek en daardoor maken wij geen kans.
Nee,
dus ze moeten ook maar eens een keer gewoon aan zelfreflectie doen dan.
Ja.
Roderick, heel veel dank.
Wij weten
voor
het wel.
Ja, absoluut. Ja, dat was ook nog een vraag. Wil hij niet de politiek in? Wil je misschien de politiek in?
Nee, ik moet er niet aan denken om me te conformeren aan een partij. Stel je voor dat je voor de VVD kiest en dat je met deze staatssecretaris en deze premier opgeschreven
en allerlei standpunten moet uitdragen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Ja. Roderick, heel veel dank voor je komst. Ja. Lees allen zijn boek. Er zit een rijke hoeveelheid ideeën en observaties zitten daarin. En u allemaal bedankt voor het luisteren. Iets langer dan normaal, maar goed, dat is ook wel logisch, lijkt mij, met zo'n interessante gast. Heel veel dank en tot de volgende week.
Dag.